Ik wil met jullie een gedeelte uit Esra lezen. Esra 1, vers 1 tot en met 5. Want de komende maanden, dan zullen we in de kringen, gaan we over die twee boeken nadenken in de huiskringen. En ik zal de komende maanden ook uit deze twee boeken met jullie samen dat begeleiden. Zodat dat zeg maar eigenlijk een beetje parallel gaat lopen. De prediking met de huiskringen. En hetgene wat jullie samen zullen bespreken. En ik wil met jullie lezen Esra 1, de eerste 5 verzen van het boek. En dan staat er, dat begint als volgt. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere, dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda is, ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem. Laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laat zijn plaatsgenoot hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op, alle bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de Heere te bouwen die in Jeruzalem woont. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen u ontzettend danken dat we uw woord hebben ontvangen, dat u ons steeds wilt onderrichten. We willen zo bidden dat u onze harten opent, dat u ook mij grote vrijmoedigheid geeft om te spreken. En Vader, wil u ons veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Laat u door deze boeken die we zo in de komende maanden gaan behandelen, dat u wilt spreken en wat het voor onze tijd nu te betekenen heeft. Ik bid u zo in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik wil vanmorgen niet direct over de eerste 5 versen gaan spreken. Dat zal er wel in het gedeelte, zal dat zeg maar in terugkomen. Maar waar ik me vanmorgen met u over wil nadenken, is over de hele context van waarin Esra en Nehemia geschreven is. De historische achtergrond. Want als je die hele historische achtergrond een beetje kent, dan weet je dat te plaatsen, wanneer zijn die boeken geschreven, in welke periode en in welke context is dat geschreven. Maar het bijzondere is dat in deze tijd, dat is eigenlijk het laatste gedeelte, daarna wordt er 400 jaar geen boek meer geschreven. En over deze periode weten we heel erg veel, want er zijn heel wat boeken die daar betrekking op hebben. Dat is onder andere het boek Haggai, het boek Zacharia, het boek Malachi. Ook een groot gedeelte van Kronieken en Koningen, daar spreekt over deze periode. Maar ook het boek Daniël en het boek Esther. Dat zijn eigenlijk alles zo boeken die rondom deze periode eigenlijk zijn ontstaan. En die ons heel veel inzicht eigenlijk geven over de periode waarin het geschreven is en wat God in die periode eigenlijk wilde doen. En ik wil als het ware een beetje een helikopterview geven, zo'n helikopteroverzicht, dat we eens van boven zo'n beetje over al deze boeken een beetje kijken, zodat die straks, als we dan de diepte ingaan, de volgende keer en de volgende prediking, dat je dus een beetje in die hele context eigenlijk dat ziet, waarin dit alles ontstaan is. En ik wil de toepassing maken in de tijd waarin het geschreven is en in welke tijd wij nu leven en wat dat voor ons te betekenen heeft. Zo wil ik het vandaag met jullie zo samen erover nadenken. Om die boeken goed te begrijpen, dan zie je eigenlijk dat het boek Esra dat begint met een oproep in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië. We weten dus precies in wat voor een periode dat geschreven is. Dat eerste jaar is zo 537 voor Christus, dat het zeg maar begint. En wat is daar eigenlijk aan vooraf gegaan? Na Salomo is het zo dat er het rijk zich opsplitst. Wat er eigenlijk gebeurt is dat de rijkdommen van Salomo en alles wat in die periode, Salomo, een van de koningen van Israël, eigenlijk de derde, je had dus eerst Saul, toen kwam David en toen kwam Salomo. En dan zie je eigenlijk dat Salomo was een koning die in eerste instantie ontzettend was toegewijd aan God. Hij werd enorm gezegend door wijsheid en hij werd ook gezegend door rijkdom. Maar je ziet op het einde van het leven van Salomo, daar wordt er onder andere besproken dat hij 700 vrouwen heeft. Dus onvoorstelbaar eigenlijk. Ik heb eigenlijk de handen vol aan één vrouw, maar hij heeft er 700. En dat, dan zie je dat hij, dan staat er dat het hart van Salomo, dat wordt dus afgeleid van God. En dan zie je eigenlijk dat hij helemaal naar de afgoderij gaat. En dan zegt God, door die afgoderij zal het zo zijn dat hij het hele volk zal gaan, dat hele volk zal gaan opsplitsen. Israël bestaat eigenlijk uit 12 stammen. En die 12 stammen die zouden worden opgesplitst in een rijk van 10 stammen en een rijk van 2 stammen. Maar omwille van David, zegt God, zal ik dat niet in de periode van Salomo doen. Nu is het zo dat Salomo sterft. En dan is het zo dat zijn zoon, Rehabiam, die wordt koning. En die Rehabiam, die krijgt bij de kroning, als hij tot koning wordt gekroond, krijgt hij een verzoek van het volk. Het volk dat zegt, uw vader heeft ons een juk hard gemaakt, maak het juk lichter, dan zullen we u dienen. Als ik zo nadenk over die hele rijkdom van Salomo, heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd dat eigenlijk gekomen is, niet alleen door de zegen van God, maar dat Salomo eigenlijk verviel in, als je kijkt wat hij voor rijkdommen aan het vergaren was, heeft dat toch een hele bijzondere plek in zijn leven gekregen. Eigenlijk een afgoderij werd het in zijn leven. Als je dus leest over hoeveel goud en wat hij eigenlijk met zijn paleis eigenlijk doet. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat rijkdom, dat hij op het einde van zijn leven ook uitgeperst werd uit het volk. Is logisch eigenlijk, dat ergens moet het vandaan komen. En er was zo'n juk op het volk gelegd, dat ze vragen aan hem, maak dat juk lichter, vraagt het volk. En die zoon van Salomo, die pleegt een overleg met de oudsten, die ook Salomo gediend hadden. En die zeiden dan, die geven men dat vis, inderdaad, je vader heeft een enorm juk op het volk gelegd, maak het juk lichter, dan zullen ze u dienen. Maar die zoon van Salomo, hoe koppig dat hij is, wil dan niet luisteren. En dan gaat hij naar andere raadsmannen. Dat zijn dan jonge mannen die eigenlijk met hem zijn opgevoed, die met hem samen hebben, zijn jeugd hebben doorgebracht. En dan geven die hem eigenlijk de raad van nee, maak het niet lichter. In plaats van lichter moet je het nog zwaarder maken. En dan staat er dat de raad die ze hem gaven zegt tegen het volk, mijn vader heeft een zwaar juk op u geladen, maar ik zal aan uw juk nog meer toevoegen. En niet mij. En eigenlijk met onvoorstelbare zware taal wordt er dan gesproken. Dan staat er, mijn vader heeft u met geestesgehoorzaamheid bijgebracht, maar ik zal u met schorpioenengehoorzaamheid bijbrengen. 1 Koningen 12 vers 11. In die tijd is er ook nog een andere jongeman, Jerobiam. En die Jerobiam die krijgt een profetie dat God hem eigenlijk wil zegenen als koning van Israël. Dat is al in de periode van Salomo. Salomo komt dat te weten en die wil Jerobiam eigenlijk vermoorden. Hij vlucht naar Egypte. Als Salomo dan overleden is, komt hij terug. En hij wordt ook aangesteld als leider van het volk. Hij is eigenlijk degene die, als woordvoerder. Hij vraagt ook om dat juk te verlichten. Nou, dat gebeurt dus niet. En dan zie je dat er een opstand komt. Een opstand door het volk. En dan zie je dus dat die splitsing die zich eigenlijk al, waar God van heeft gezegd, ik zal het volk opsplitsen, dat krijgt dan ook zijn gestalte. En dan zie je dat Jerobeam, die wordt de eerste koning van Israël. Van het tienstammenrijk. Dat tienstammenrijk wordt vanaf het moment dat ze zich afsplitsen, wordt dat Israël genoemd. En dan blijven twee stammen over. Dat zijn de stam van Juda en van Benjamin. En dat is het tweestammenrijk. En dan wordt dus dan gesproken over de koning van Juda. Moet je altijd goed in de gaten houden. Als je nu Kroniek aan lezen bent of in Koning aan lezen bent, dan zie je eigenlijk dat er staat van de koning van Israël. En een hoofdstuk later wordt er dus gezegd, dit is de koning van Juda. Maar dat komt omdat Kronieken en Koningen, daar heeft zich die splitsing eigenlijk voorgedaan op het einde van deze boeken. En dan zie je dat tussen het tienstammenrijk, dat wordt vanaf dat moment Israël genoemd, en het tweestammenrijk, Juda en Benjamin, wordt het koninkrijk van Juda genoemd. Nu zie je eigenlijk, als je die hele geschiedenis leest, ik heb deze week veel gelezen, gewoon gelezen over die hele geschiedenis, dan zie je dat het in eerste instantie met het koninkrijk Israël heel slecht gaat. Jerobeam, alhoewel die dus een profetie heeft gekregen en dat God zegt, als jij je houdt aan de voorschriften, zal ik jou zegenen als koning van dat tienstammenrijk. En het eerste wat Jerobeam doet, nadat hij dus koning is geworden van het tienstammenrijk, is dat hij afgoderij invoert. Hij laat twee gouden kalveren laat hij maken, want hij is bang, hij denkt bij zichzelf van, als ze nu weer teruggaan naar Jeruzalem, want Jeruzalem ligt in Juda, en ze gaan daar, zeg maar, God aanbidden, wie weet zullen ze zich weer een verlangen krijgen om één volk te worden, en dat betekent eigenlijk dat ze mij zullen vermoorden. Zo denkt hij. Kun je lezen, dat is zijn gedachte. Dus wat doet hij? Hij voert een nieuwe eredienst in. En hij zegt tegen het volk, zegt hij, kijk, dit zijn twee kalveren, dat zijn de goden die jullie uit het land Egypte hebben geleid. En dan zie je eigenlijk dat heel Israël, heel triest eigenlijk, die tien stammen, die vervallen van de ene afgoderij in de andere afgoderij. Elke koning die daar komt, die brengt het volk eigenlijk steeds eigenlijk verder van het hart van God. En op een gegeven moment is de maat vol. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende. Dan is op dat moment is Assyrië aan de macht. En Assyrië, het Assyrische Rijk, valt het tienstammenrijk in bij Israël. Dus het tienstammenrijk. En voert, zeg maar, dat hele volk, deze tien stammen, in Assyrische ballingschap. De laatste koning is Hosea van Israël. En hoe grof dat gaat eigenlijk, hoe wreed dat is, dan zie je eigenlijk dat deze tien stammen, die gaan dus dan weg. En dan staat dat de Heere was zeer toornig op Israël, zodat hij een weg deed van zijn aangezicht. En deze tien stammen zijn dus in ballingschap in het Assyrische Rijk. Het typische is dat deze tien stammen zijn ook niet teruggekomen. Men verwacht nu nog steeds dat er een enorme exodus zal komen, dat deze tien stammen, die zijn dus verdeeld over de hele wereld, en dat deze tien stammen, als er een oproep komt van dat het Joodse volk, zeg maar, zich gaat vergaderen weer om de Messias te ontmoeten, dat deze tien stammen ook terug worden gevoerd. Maar die zijn dus verstrooid, die zijn nooit meer teruggekomen. Die zijn eigenlijk, als het ware, nog in die Assyrische ballingschap. Die twee stammen, dat is dus het Juda, het koninkrijk van Juda, daar gaat het iets beter mee. Dan zie je eigenlijk, als je daar de geschiedenis van leest, dat daar af en toe opwekkingen komen. Dat is onder koning Hiskia is een opwekking, onder koning Josia is een opwekking. Maar in het algemeen gezien, afgezien van die uitzonderingen dat er opwekkingen zijn, zie je ook dat daar afgoderij een gigantische een rol gaat spelen in dat hele volk. Het hele volk gaat weg van het vaderhart van God. En dan is het zo, het gevolg daarvan is eigenlijk dat iets later dit gedeelte, die twee stammen, ook in ballingschap worden gevoerd. Het Assyrische Rijk is eigenlijk afgelost door Babel, door zeg maar het Babylonische Rijk. En dan zie je eigenlijk dat het Babylonische Rijk, daar valt, dat God toelaat dat Babylonië invalt en dat deze twee stammen, Juda en Benjamin, dat die eigenlijk onder drie koningen worden die in ballingschap geleid. Naar Babylonië, naar Babel. En het eerste keer dat dus dat gebeurt, dat is eigenlijk in drie periodes gebeurd dat. In drie verschillende tijdperken. En die eerste, het eerste wat wordt weggevoerd, dat is onder koning Joachim. Dat draagt een heel bijzonder karakter. Wat daar eigenlijk gebeurt is dat alle jonge mannen en diegenen die tot het koninkrijk, tot het koninklijke geslacht behoorden, dat die ook naar Babel worden gevoerd. En die jonge mannen, een van die jonge mannen is Daniel. Daniel die wordt met zijn vrienden in Babylonische gevangenschap gevoerd. Direct in het begin van die Babylonische die inval van Babel. In dat tweestammenrijk. Daarna krijg je nog twee keer een deportatie. Omdat dat, zeg maar, in eerste instantie is het zo ze voeren in eerste instantie, zeg maar, die jonge man en het koninklijke geslacht gaat naar Babel. Maar wat ook een kenmerk is van die eerste uittocht is dat al het grij van de tempel, alles wat met de eredienst te maken had, dat werd ook genomen en dat werd, zeg maar, naar Babel gevoerd. En dan krijg je nog twee keer dat er op een gruwelijke manier eigenlijk wordt ingegrepen. God heeft eigenlijk in deze eerste periode heeft hij nog passie met het volk. Als ze zich daar bekeerd zouden hebben, dan zou dat niet gebeurd zijn, maar je ziet dat het van kwaad tot erger komt. En dan de tweede en derde keer, als dus een groot gedeelte naar Babel wordt gevoerd, wordt gekenmerkt door vreselijk lijden. Dus die eerste was dat het gerei wegging, maar die tweede en derde inval, dat is met vreselijk lijden gaat het gepaard. Onder andere is daar het boek Klaagliederen ook opgeschreven. Jeruzalem wordt dus belegerd 2 jaar lang. En je ziet dan dat het zo ernstig is dat ze zelfs, zeg maar, dat er zo'n grote hongersnood is, dat het verschrikkelijk lijden is. En het is ook een gruwel eigenlijk als je ziet wat die volkeren, als je kijkt naar Babel, de laatste koning die daar nog is, is Zedekia. En als je leest hoe dan waar mensen toe in staat zijn, bij Zedekia bijvoorbeeld, dan lees je dat zijn zonen die worden vermoord, worden geslacht, staat er, afgeslacht. Dat is bij de derde deportatie. Zijn zonen worden afgeslacht. Ze dwingen de koning, Zedekia, de vader dus van die zonen, dat te bekijken. En als ze zijn afgeslacht, steken ze hem de ogen uit. Omdat dat het laatste beeld is wat hij dan meeneemt. Als ik zoiets lees, dan denk ik, waartoe zijn mensen in staat? Maar dan is, zeg maar, dan krijg je dus die deportatie. En dat laatste, dat gaat dan ook gepaard met een enorme verwoesting. De hele stad wordt verwoest en de hele tempel wordt verwoest. En eigenlijk blijft er niks meer in Israël, in Juda, zeg maar, over. En dan komt, zeg maar, nu komt die periode Esra 1. Het volk is dus in ballingschap. De tempel is verwoest en alles is eigenlijk, zeg maar, ook de muren zijn neergehaald en de stad is verwoest. En het hele volk, Juda, dus die twee stammen, die zijn dan in Babel. En nu komt zo, zie je dus dat hier staat, en de eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op. Hoe kwam dat, dat die geest van Kores, de Babylonische koning, dat die zeg maar wordt opgewekt? Ik zei niet van niks dat Daniel was de eerste die... Daniel was de, zeg maar, met die eerste groep, met zijn vrienden, ging in Babylonische ballingschap. En Daniel, die onderzoekt de schriften, dat vind je dus in die eerste hoofdstukken van Daniel. En Daniel komt tot de ontdekking dat in Jeremia staat geschreven dat die ballingschap maar 70 jaar zou duren. Het staat onder andere in Jeremia 29 vers 10. Want zo zegt de Heere, voorzeker pas wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar de plaats. En Daniel, die leest dat en die gaat in Daniel 9, gaat die pleiten. Die gaat pleiten dat hij zegt, Heere God, u moet dat gebed maar eens lezen in Daniel 9... Daar staat er dan, ik, Daniel, merkte in de boek het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En dan staat er, wat doet Daniel? Ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en zakken as en bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis. En als je dan dat hele gebed leest, Daniel 9, dan volgt zo'n ontwapenend, diep ontroerd gebed. Het is zeg maar heel wat verzen. Dan kun je echt in het zielenleven van Daniel eigenlijk kijken. En het komt zo'n diep ontroerd gebed, zo'n pleiten voor het volk. Hij zegt, Heere God, u heeft beloofd in Jeremia 70 jaar. En die 70 jaar zijn hier voorbij. Want hij was de eerste die wegging. Hij wist dat het 70 jaar was, want hij was een van die eerste mannen, jonge mannen, die waren weggevoerd. En dan zie je eigenlijk dat hij, vanaf het moment dat hij bidt, dan staat er dat er, dan komt er een man, Gabriel, die aartsengel Gabriel, en die komt naar hem toe om hem een compleet plaatje te laten zien. En dat is ontzettend belangrijk om dat te lezen, dat Daniel, die krijgt dus van de aartsengel Gabriel, krijgt hij een compleet plaatje te zien. En dat plaatje dat ziet er eigenlijk als volgt uit. Inderdaad, Daniel, 70 jaar gaan voorbij. Die 70 jaar die zijn om de overtredingen te beëindigen en de ongerechtigheid te verzoenen. Dat is het eerste wat gaat gebeuren. Daarna wordt het volk, een groot gedeelte van het volk, gaat terug naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen en de stad te herbouwen. Maar dat is nog niet het complete plaatje. Want wat daarbij hoort, en dat laat die engel Gabriel laat hem dat zien, hij zegt, en waarom is dat? En als je dat waarom niet weet, dan begrijp je die boeken namelijk niet. Want het is niet zo dat, niet alleen zo, dat het volk teruggaat naar Jeruzalem om die tempel te herbouwen, om die stad te herbouwen. Maar waarom? En in Daniel 9 zie je het waarom. Het waarom is dat de Messias, ze moeten zich voorbereiden op de komst van de Messias. Ze moeten zich voorbereiden op dat Jezus terugkomt. En dan zie je dus dat die opwekking van die geest van Kores is dus een direct gevolg van het gebed van Daniel. En wat is nu, zoals ik al zei, wat is nu het doel om die stad te herbouwen, om daar de religie te herstellen? Nee, het grote doel is, dat wat Daniel bekendgemaakt wordt, is om zich klaar te maken voor de komst van de Messias. En dat zie je dan ook in Esra 3... Dan zie je dat dus die tempel wordt herbouwd, dat fundament wordt gelegd. En er zijn vele priesters en levieten en de familie van de familiehoofden, dus de mensen, de ouderen die eerste tempel hebben gezien, als die zien wat voor een tempel daar gebouwd wordt, dan beginnen ze te huilen, want die schoonheid van die tempel van Salomo, die was zo gigantisch, en dat wat ze nu aan het bouwen zijn, dat is zo, ja, eigenlijk is geen directe afspiegeling van hetgene wat ze eigenlijk voor ogen hadden. En dan komt er een profetie en dan staat er in Haggai 2 staat er ook dat God zegt, ik zal dit huis vervullen met heerlijkheid. En de heerlijkheid van dit huis wat ze dan gaan bouwen zal groter zijn, de toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn als het eerste huis. En dat heeft betrekking, waarin was die heerlijkheid van die tempel zo groot? Waarom zou die heerlijkheid van die tempel zo groot zijn? Omdat ze die tempel aan het bouwen waren met het zicht dat de Messias geboren zou worden. En die tempel die zij aan het bouwen zijn, daar zou Jezus onderricht geven. Daar zou Jezus worden opgedragen. Die tempel die zou vervuld worden met die heerlijkheid van Gods Zoon zelf. Die eerste tempel niet had. Daarom staat er die toekomstige heerlijkheid van deze tempel is zo gigantisch, omdat daar Gods Zoon zelf zijn voeten neer zal zetten. En je ziet dus dat die hele boeken die dus daar beschreven zijn, als het gaat over Esra en Nehemia, zie je dat het volk wordt teruggebracht, een overblijfsel van het volk wordt teruggebracht, met het doel om die tempel te herbouwen, om die stad te herstellen, maar het uiteindelijke visie is dat de Messias zal terugkomen. En het is maar een heel klein gedeelte wat terugkomt. Nou, een heel verhaal als beeld. Maar wat heeft aan ons nu te zeggen? Als je dus die hele geschiedenis nu terugkijkt. Ik zie zoveel parallellen met onze geschiedenis, met onze tijd. Het eerste is dat ik had nog niet zo lang geleden was er iemand die veel leiding geeft aan protestantse kerken. Dominee Esbach, ik weet niet of jullie hem kennen, maar is nogal een taambekend persoon. En die zei dat meer dan 10.000 mensen de protestantse kerken verlaten. Ik weet uit de Rooms-Katholieke kerk dat er 10.000 mensen verlaten de kerken. Je ziet dat er een totale ontkerkeling eigenlijk, daar is een beweging van God weg. Als ik het als ik dat vergelijk met, het is een manke vergelijking, als je dus zegt van ja, mensen verlaten de kerk, dan verlaten ze God ook. Maar je ziet eigenlijk een complete ontkerkeling in de tijd die wij meemaken. En dat je dus in feite ziet, deze mensen die komen ook nergens anders terecht, want dan zouden evangelische bewegingen, die zouden veel meer groeien, maar dat is niet zo. Mensen verwijderen zich, zijn teleurgesteld. Er is een tijd van een grote chaos eigenlijk. Dat was toen in die tijd ook. En nu zie je in deze tijd, zie je eigenlijk dat er een klein gedeelte, eigenlijk als je kijkt naar, als ik dan kijk hier naar het Westen, naar West-Europa, als je kijkt hoeveel christenen er eigenlijk zijn, en hoeveel mensen er zijn, dan is er, en hoeveel mensen zich christen noemen, en degene die dus daadwerkelijk wedergeboren zijn, dan zie je eigenlijk dat dat maar een overblijfsel is. Dat is een overblijfsel. En de vraag is eigenlijk, de uitdaging die wij eigenlijk zien in deze boeken, dat is dat God met een klein gedeelte van de mensen, een heel klein gedeelte, als je ziet, er zijn met name genoemd de eerste groep die van Babel naar Jeruzalem gaat, staat in Esra opgeschreven, zijn iets meer dan 42.000 mensen. Die gaan terug. 42.000 mensen. Als je ziet hoeveel mensen zijn gedeporteerd, die naar Babel zijn gegaan, is het eigenlijk een heel klein gedeelte. Een groot gedeelte blijft achter. Dat vind je bijvoorbeeld in het boek Esther. In 70 jaar tijd natuurlijk heb je heel wat opgebouwd. In 70 jaar tijd heb je een huis gebouwd. Je kinderen zijn daar geboren. Je hebt kleinkinderen. Je hebt carrière gemaakt. En nu sta je voor komt er een oproep. Dat gaat niet veel. Het ergste vond ik eigenlijk, als je dus kijkt, en daar zal ik de volgende keer iets meer over vertellen. Maar als je dus kijkt hoeveel levieten erbij zijn. Mensen die dus echt geroepen zijn en een beroep hebben rondom de tempeldienst, rondom de eredienst. De tweede in hoofdstuk 7, als Esra teruggaat en hij gaat tellen aan die rivier en hij zoekt de levieten, want ze moeten die levieten die moeten mee, dan is er geen enkele leviet bij. En wat moeten die levieten in Babel? Daar is geen eredienst. In Babel was geen eredienst. En dan zie je eigenlijk dat het gewoon dat mensen iets hebben opgebouwd en ze zijn bezig met hun eigen huis. Met de heerlijkheid van hun eigen huis. En dat verwijt, dat klinkt ook straks in het boek Haggai. En dat is maar een heel klein gedeelte wat teruggaat. De uitdaging, denk ik, voor ons, voor deze gemeente, maar ook voor de evangelische gemeentes en voor de broeders en zusters in andere kerken, die echt, zeg maar, in een diepe verwachting leven dat Jezus terugkomt, ligt erin dat je maar een kleine groep bent. En als je het gaat vergelijken, vaak hoor ik die vergelijking inderdaad, als we nu naar de gemeentes kijken, naar Handelingen 1, kijken naar die eerste gemeentes, daar ben ik ook echt van overtuigd. En daar hoef je me niet van te overtuigen. Toen was het natuurlijk vele malen beter. Die heerlijkheid van die eerste gemeentes, als je ziet wat daar toen de tijd eigenlijk gebeurde, die heerlijkheid van die in de gemeente, zijn we soms ver van vandaan. En toch vind ik dan die vergelijking dat God zegt van, weet je, de heerlijkheid van dat huis en dit huis, die heerlijkheid, die wordt groter. En het belangrijkste is eigenlijk, als je die boeken bestudeert, dat God met een klein overblijfsel, met een klein gedeelte van het volk, die hij terugbrengt, enorm veel grote daden gaat doen. Want die mensen die hebben een passie. Die mensen die hebben niet de passie van, we gaan hier een religie maken en weer een nieuwe eredienst instellen. We gaan onszelf vermaken. Nee, die hebben een passie van, we zijn bezig met de komst van de Messias. Het hele boek Haggai is geschreven over de toekomst. We zijn hier aan het bouwen voor de Messias te ontmoeten. Esra en Nehemia, ik vind ook prachtige namen. Esra betekent helper, Nehemia betekent trooster. Het zijn twee namen van de Heilige Geest, helper en trooster. Dat is niet toevallig dat deze twee personen een markante rol spelen, omdat zij, zeg maar, als helper en trooster een beeld zijn van de Heilige Geest om de gemeente voor te bereiden op de toekomst, om de ontmoeting met de Messias. En je kunt dus in deze boeken, en dat zullen we ook, dat zal ik in de komende maanden en jullie ook in de kringen gaan, kun je heel veel principes zien van gemeenteopbouw. Kun je heel veel, ook van tegenstand die er komt, van moeite die er is, van dat mensen gaan afwijken, dat weer hun heerlijkheid die ze hadden in Babylonië, en het werken voor eigen huis, dat heb je niet zomaar afgelegd. Dat wordt daar ook weer, gaat daar ook weer een rol spelen. En de vraag is eigenlijk zo vandaag, ook in ons midden van, als je deze boeken gaat bestuderen, dan is het ontzettend belangrijk dat met wat voor perspectief sta je in het leven. Weet je, een van de dingen die mij altijd bezighouden, dat is dat ik wil graag met grote dingen bezig zijn. Niet met grote dingen, wat bedoel ik met grote dingen? Dat kan ik alleen het beste in een voorbeeldje tot uitdrukking brengen. Weet je, er was er iemand die kwam op een werk, was het werk aan het controleren en toen vroeg hij aan iemand, wat ben jij aan het doen hier? Die waren daar dingen aan het bouwen. En toen zei hij, nou, wat ik aan het doen ben, is, ik ben hier een muurtje aan het metselen. En zei iemand anders, liep hij verder en zei hij, wat ben jij aan het doen? Ja, zegt hij, ik ben hier een deur aan het timmeren. Een deurtje aan het timmeren. En dan vroeg hij aan die ander, wat ben jij aan het doen? En toen zei hij, ja, ik ben hier wat stenen en vloeren leggen. En dan kwam hij bij een jongetje En die vroeg die van, wat ben jij aan het doen? Want die was daar cement aan het roeren en zand aan het roeren. En die was dus cement aan het aanmaken. En toen zei de meneer, ik ben iets heel belangrijks aan het doen. Ik ben een kathedraal aan het bouwen. En je kunt, zeg maar, ook in het leven zo staan. Als je dus kijkt naar de plaatselijke gemeente. Dan kan het soms zo in je eigen ogen zo voor, zich voordoen van, het is toch niet zo belangrijk waar ik mee bezig ben. Als ik hier de stoelen klaarzet, is dat belangrijk? Als ik zorg dat de muziek klaar is dat niet zo belangrijk? Als mensen hier om 9 uur al, ik heb daar heel veel respect voor. Als iemand zo dadelijk zorgt dat we koffie hebben, is dat zo belangrijk? Is het toch maar koffie zetten? Nee, ik ben daar echt van overtuigd. Daarom zeg ik, ik wil met grote dingen bezig zijn. Ik wil dat in een perspectief zien. Ik wil dat in de perspectief zien dat we een kathedraal aan het bouwen zijn. Niet alleen koffie aan het zetten zijn en niet alleen de stoelen hier klaarzetten. En dat ik me voorbereid voor een prediking. Maar we zijn bezig, vind ik zelf, ik ben bezig met de vraag, als Jezus terugkomt, dan zegt hij in Lucas, zal ik dan nog geloof vinden hier op aarde? En dan wil ik tegen God zeggen, als u in mijn tijd terugkomt, dan vindt u geloof. Want ik wil geloven. En ik wil daarin voorgaan, zodat anderen mee kunnen geloven. En dat is een prachtig iets om daarmee zo bezig te zijn. Want dat motiveert je ook om dingen, zeg maar, in te zetten. Als ik dingen moet laten voor iets wat minder is, dan doe ik dat niet. Ik doe dat niet. Ik kies. Als ik iets moet laten wat minder is, doe ik het niet. Maar als ik iets moet laten wat hoger is, dan wil ik me daaraan geven. Dan is dat voor mij een gigantische uitdaging. En ik wil eigenlijk heel erg graag met jullie, zo als afsluiting, nog iets laten zien. Dat heeft zoveel indruk op me gemaakt. Hoe kan het nu dat die Kores dat die zegt, zo zegt Kores, de koning van Parzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Waarvan heeft hij die zekerheid? En die zekerheid, die heeft hij uit Jesaja 44 vers 28. Jesaja 44 vers 28, daar staat, die over Kores zegt, hij is mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd en tegen de tempel wordt gegrondvest. Waarom is dat nu zo bijzonder? Jesaja is 740 jaar voor Christus geschreven. We spreken hier over 500 jaar voor Christus, 530 jaar voor Christus. De naam van Kores wordt in een geschrift genoemd wat ongeveer 240 jaar voor zijn geboorte geschreven is. En dat Daniel aan het hof is, ik ben ervan overtuigd dat Daniel met hem daarover gesproken heeft. Nu is er een hele discussie over of dat nu wordt toegevoegd, of dat, zeg maar, nadat Kores geboren wordt, dat in Jesaja is erbij geschreven, want we kunnen het absoluut niet begrijpen met ons verstand. Dat in Jesaja, een geschrift wat 740 jaar, zeg maar, voor 240 jaar voordat Kores geboren wordt, dat daar al instraat. Weet je, ik denk daar zo altijd over, als God in staat is om zo'n schepping te maken, dan heeft het iets met soevereiniteit te maken. Dan heeft dat iets met soevereiniteit, de soevereiniteit van God te maken. En ik ben daar steeds van onder de indruk, als zoiets dan, dat je denkt van zo'n heidense koning, waar haalt hij zijn zekerheid vandaan? En dat is uit iets wat 240 jaar voor hem met naam geschreven is. En dat ik vind dat zo'n diepe bemoediging, dat ik zo wil afsluiten met twee dingen eigenlijk je te vragen. Het eerste is, Als je die hele geschiedenis nu ziet en je ziet zo'n Daniel dat hij zeg maar 70 jaar in ballingschap is. En dat hij de schriften onderzoekt en hij komt ertoe dat hij zegt inderdaad die 70 jaar zijn voorbij. En nu ga ik op Gods woord staan en God echt bidden dat hij het volk zou terugleiden. Dan is voor mij de vraag, wat voor passie hebben we voor Gods woord? Ken je dat zelf ook zo? Weet je, ik heb op een gegeven moment heb ik een besluit genomen in mijn leven dat ik niet... Ik wilde geen doorsnee christen zijn. Ik wilde niet iemand zijn die het alleen maar had van horen zeggen. Ik wilde zelf uit eerste hand het weten. Ik heb toch voor moeten knokken en een stukje discipline. Maar toen ik de smaak te pakken kreeg, toen, nu zie je, eigenlijk komt het niet meer voor dat ik een dag niet in de Bijbel lees. Het komt ook bijna niet meer voor dat ik niet vroeg opsta en God zoek. En als ik het niet heb gedaan, mis ik het. Ik wil geen halfbakken christen zijn. Eerstens weet ik dat het veel te veel gekost heeft. Dat God veel te veel gekost heeft. Maar ik heb de smaak te pakken. En ik sta vroeg op. En ik onderzoek de schrift. En ik neem God bij zijn woord. Natuurlijk moet ik daar nog in groeien. Maar ik wil je daarin aanmoedigen. Om daarin Daniel echt een stuk als voorbeeld te zien. Een man die 70 jaar in ballingschap zit. Zijn hele jeugd daar heeft doorgebracht. Onder zeer moeilijke omstandigheden. En toch continu precies wist wat aan de hand was. En God op zijn woord nam. En het laatste en het tweede wat ik je wil vragen is... Wil je loslaten? Wil je verlaten? Ik zal hoogstwaarschijnlijk ook over het boek Esther iets zeggen... in die hele context van Esther en Nehemia. Je ziet dat heel veel mensen... in die hele context niet teruggaan. Dat wil niet zeggen dat ze niet in God geloven. Esther is een boek wat echt ook echt spreekt van geloof. Mensen die in ballingschap zijn gebleven en God geloven. Ze hebben daar van alles en nog wat opgebouwd en ze hangen eraan vast. En ze komen er niet toe om het los te laten en naar een beloofde land te gaan. Ze behoren tot Gods volk. Daar ben ik echt van overtuigd. God zorgt ook voor hen. Als er een grote nood komt in het boek Esther, beschermt hij het volk. Grijpt hij zelf in. Maar komen ze niet tot hun doel? Nee. Ze komen niet tot hun doel. Wat God eigenlijk wil, is dat je in het beloofde land komt. Met die passie en je voorbereid op die komst van Christus. Daar zullen we alles over gaan nadenken, maar dat is eigenlijk hetgene wat ik jullie zo wil geven. Dat je je ijver vindt in Gods huis, in Gods huis en niet voor je eigen huis. Daar gaan deze boeken over. Daar gaat deze hele geschiedenis over. En je ziet Gods trouw in hele moeilijke tijden. En dat hij een diepe uitweg vindt tot verheerlijking van zijn eigen naam. Zullen we zo samen even stil zijn? Vader, we willen zo in die stilte bij u komen en u zo ontzettend danken. Dat u door de hele geschiedenis uw zegende hand mogen zien. Ik wil u zo danken voor de mensen die hier in de gemeente zo de koffie zetten, de stoelen zetten. Heel veel werk doen wat onzichtbaar is. En u wilt ons echt enorm bemoedigen dat we niet koffie zetten, maar dat we aan een kathedraal bouwen, aan het huis Gods bouwen. We willen u ook bidden om ons hart te toetsen. We willen geen halfbakken christenen zijn. We willen het niet uit de tweede hand horen. We willen uw woord onderzoeken zoals Daniel. En Vader, wil u ons ook echt sterk maken en inzicht geven om los te laten. Om niet vast te hangen. Over al deze dingen spreekt Esra en Nehemia. En we willen u zo danken dat u zo tot onze harten spreekt. Als een trooster en als een helper. In Jezus' naam. Amen.